als hoofd van de gezin. En hij had rechten. Maar de vrouw, de kinderen, de slaven, die hadden geen rechten. Die waren niet gelijk aan het hoofd van het gezin. Dus er was eigenlijk toen geen gevoel van verantwoordelijkheid voor de medemens. Want het was, ja, mensen waren niet allemaal gelijk. Dus stel je voor, in die tijd was, als er iemand was op straat ernstig ziek, ja, en had duidelijk dringend zorg nodig, dan zouden mensen gewoon denken, ja, dus, die persoon is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik hoef niks te doen, want hij is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat was de norm in die tijd, in de tijd van de eerste christenen. En dan deden de christenen iets heel bijzonders, iets eigenlijk heel, heel radicaal. Ze gingen zorgen voor die mensen. Voor de mensen die ze eigenlijk, volgens de normen en waarden van toen, niet voor verantwoordelijk waren. Maar ze gingen zorgen voor de mensen buiten hun eigen kring, buiten de gemeente, buiten hun kerkgemeenschap. Gingen ze zorgen voor de mensen in nood. En dat was radicaal. Niemand deed dat. Dat was totaal nieuw. En ze deden dat uit overtuiging. Omdat ze wisten dat hun geloof dat vroeg dat ze dat deden. Ze waren gehoorzaam aan hun geloof. En ze deden het uiteindelijk omdat ze het onderwijs van Jezus en Paulus kenden. En ze wisten dat Jezus het vroeg aan hen als christen om te zorgen voor de mensen, ongeacht of dat ze nu behoren tot de kerk of niet, ongeacht of dat ze hun taal spreken of niet, welke cultuur dat ze vandaan komen en wat dan ook. En je zag in die tijd is de kerk dan enorm gegroeid omdat ze iets totaal radicaals deden. Ze zorgden voor mensen buiten hun eigen groep, buiten hun eigen kring. En uiteindelijk, die kerk heeft wel de samenleving een beetje veranderd. Want nu beschouwen wij dat toch ergens nog als normaal, dat wij zorgen voor mensen. En dat is een christelijke waarde die wij hebben gekregen in onze maatschappij. Dus ze deden dat uit overtuiging, omwille van het onderwijs van Jezus en van Paulus. En dat was het fundament. En we gaan nu even een pauze nemen. En na de pauze gaan we verder kijken naar dat onderwijs van Jezus en Paulus. En waarom dat die eerste christenen zo radicaal optreden. Oké. Dat de eerste christenen zorgden voor mensen buiten hun eigen gemeenschap. En ze deden dat omwille van het onderwijs van Jezus en Paulus. En eerst kijken naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Wie kent dat verhaal? Het is een heel bekend verhaal. Kan je me iets vertellen over dat verhaal? Wat gebeurt er in het verhaal van de... De Samaritaan, ja. Ja, inderdaad. En wat was er zo bijzonder aan dat verhaal? Wat is er zo bijzonder aan dat verhaal? Ja? Ja, heel goed. Dus de Joden en de Samaritanen, dat waren vijanden. En we gaan het even lezen in Lucas hoofdstuk 10, vanaf vers 25. Is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Want het is ook belangrijk dat we de context weten waarom dat Jezus dit verhaal vertelt. En zie, een wetgeleerde stond op om hem, dat is Jezus, te verzoeken. En zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen, dit is de wetgeleerde, en zei tegen Jezus, wie dan is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden, en hem hun vertrek half, en bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs dezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op, zijn eigen rijdier bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. Hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dan dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Een bijzonder verhaal, omdat inderdaad de mensen die je verwacht, die zou helpen, de priester, de leviet, dat niet deden. En de persoon die het niet van verwacht, de Samaritaan, de vijand, die het wel doet. En dit verhaal is eigenlijk naar aanleiding van een confrontatie tussen Jezus en een wetgeleerde. En die wetgeleerde die wil Jezus op de proef stellen, die wil hem testen. En hij vraagt aan Jezus, wat moet ik doen om het eeuwig leven te erven? En Jezus, zijn antwoord is typisch het juiste antwoord. Hè? Hebt God lief aan uw naaste als uzelf. Dat was het Joodse antwoord, de antwoord uit de wet. Nou, dan komt er een volgende antwoord, omdat die jonge man die probeert Jezus, die wil zichzelf rechtvaardigen en hij is Jezus op de proef aan het stellen. Dus hij stelt de vraag, wie dan is mijn naaste? En dat is een heel belangrijke vraag. Wie is mijn naaste? En het antwoord dat Jezus geeft is, iedereen is jouw naaste. Zelfs jouw vijand. Zelfs de mensen die je niet graag ziet. Zelfs de mensen waar je het moeilijk hebt. Zelfs die mensen zijn jouw vijand. Tim Keller, de bekende spreker, christelijke spreker, zei, niet iedereen is jouw broer en zus in het geloof, maar iedereen is jouw naaste. En je moet je naaste lief hebben. Dus onze liefde, onze gevoel van verantwoordelijkheid voor anderen, mag geen grenzen kennen. Ons gevoel van verantwoordelijkheid voor anderen mag geen grenzen kennen. En dit gaat niet om alleen vriendelijk te zijn, dat is goed, maar dit gaat veel dieper. Hier heeft Jezus het echt aan. Als je denkt aan al wat die Samaritaan heeft gedaan, Hij heeft haat erin gestoken. Hij heeft echt tot het uiterste gegaan voor zijn vijand, om hem te helpen. Dus dit is heel belangrijk voor Jezus. Jezus herhaalt het ook in de bergrede, Matteüs 5. Daar lezen we in Matteüs 5, vers 43. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Dus duidelijk waren ze onder de indruk dat je moet alleen, je bent eigenlijk alleen verantwoordelijk voor de eigen mensen, hè, de andere Joden. En uw vijand, daarvoor moet je niet zorgen. Maar ik zeg u, Jezus zegt, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. God toont genade en liefde aan beiden. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo. Andere woorden, ja, iedereen kan vriendelijk zijn aan mensen waar ze prima overeen mee komen. Iedereen kan vriendelijk zijn met je vrienden op school. Maar het is veel moeilijker om vriendelijk te zijn en liefde te tonen aan mensen dat je echt moeite mee hebt om mee te gaan. En dat is een veel moeilijkere les. Maar dat is wat Jezus zegt dat wij moeten doen. Zorgen voor de mensen die ons niet graag zien. Dus christenen hebben een verantwoordelijkheid voor mensen zelfs buiten de kerk. Zelfs voor onze vijanden. Maar misschien zeg je, ja, we kunnen niet zorgen voor iedereen. Dat is ja, misschien de verantwoordelijkheid van Tosi en Mwe. Of hoe kunnen wij zorgen voor anderen? Oké, maar de kwaliteit van het zorg van Tosi en Mwe is niet hetzelfde van wat wij kunnen geven. Wij kunnen een pastorale zorg geven dat voortvloeit uit een hart van vol van Gods liefde. Dat kan Tosi en Mwe niet doen. Wij hebben toch een unieke bijdrage als christen hier in de wereld. Alleen wij kunnen Gods liefde en genade die wij hebben ervaren in ons eigen leven, kunnen wij dat geven en zichtbaar maken voor anderen. Maar wat houdt dan die verantwoordelijkheid naar anderen toe? Wat houdt dat in? Wel, het houdt in dat wij doen wat liefde van ons vraagt. Nu, dat is vrij algemeen, maar dat is net het. We moeten zelf in elke situatie gaan zoeken en bidden, wat vraagt God van mij in deze situatie? Maar we moeten doen wat de liefde van ons vraagt. We moeten geleid zijn door de liefde, zoals Paulus het ook zegt. Dus we moeten zelf tot de beslissing komen, wat betekent het om die persoon lief te hebben in deze situatie? Dus dat is Jezus zijn onderwijs, maar er is ook Paulus zijn onderwijs. En de eerste christenen hadden dat ook. Ze hadden de Bijbel zoals wij en ze werden geleid door de Bijbel. En ik zou graag even uit Galaten 3, iets voorlezen. Galaten 3, vers 26 tot 28. Galaten 3, 26 tot 28. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrij. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Paulus heeft het hier over een nieuwe identiteit dat wij als christenen hebben. in het Oude Testament, een kind van God, dat was de identiteit kind van God, dat was nauw verbonden aan een Joodse identiteit. Aan een culturele identiteit ook. Maar nu, door Christus, is onze identiteit als kinderen van God, dat overstijgt het verschil tussen Joden en niet-Joden, Joden en heidenen. Wij hebben een nieuwe identiteit in Christus, die die culturele verschillen overstijgt. De kerk wordt wereldwijd. Alle culturen. Het is een radicale nieuwe gemeenschap met diversiteit. Het is een identiteit in Christus die het veel belangrijker is dan onze culturele identiteit. De kerk is niet iets westers, zoals helaas veel het idee krijgen dat de kerk is iets westers, dat christendom is iets westers. Nee, het is iets dat overstijgt. Het is voor alle culturen, het is iets dat cultuur overstijgt. Er is nu geen verschil. En ook tussen rijk en arm, tussen slaaf en meester, tussen man en vrouw. Onze identiteit in Christus overstijgt al die grenzen. En daarom zijn we ook één in Christus. En ik vind nu, ja, de diversiteit is heel merkbaar geworden in onze samenleving. Misschien ook op school bij jullie. Er zijn verschillende groepen, niet alleen etnische groepen, mensen van Marokkaanse afkomst of mensen van een Afrikaanse afkomst, wat dan ook. Er is veel diversiteit in onze samenleving. En ik denk dat wij nu de kans hebben om te tonen dat de kerk open staat voor allen. Dat het geen club is voor mensen van een bepaalde culturele achtergrond, of een bepaalde socio-economische achtergrond, of een bepaalde intelligentie, of wat dan ook. Het is open voor allemaal. We krijgen allemaal een nieuwe identiteit in Christus, die veel belangrijker is dan onze culturele achtergrond. Nu, het thema van deze dienst is samenwerken. En misschien had je verwacht dat de preek ging zijn over gemeenschap binnen de gemeente, hoe dat we omgaan met broeders en zusters in het geloof. En dat is belangrijk, maar Jezus zijn boodschap gaat verder dan alleen liefde voor elkaar. Het is een verantwoordelijkheid naar mensen buiten de gemeente toe. Dat we ook liefde moeten tonen naar mensen buiten onze kring toe. En dat is een boodschap die zo belangrijk is in onze maatschappij, waar dat het ieder voor zich is. Als we denken terug aan het begin, toen ik zei dat de depressie, de eenzaamheid, dat mensen niet meer zorgen voor elkaar of minder zorgen voor elkaar, dat het ieder voor zich is. Wij kunnen daar een verschil in maken. We kunnen tonen dat wij als christenen zorgen voor iedereen, ongeacht hun welke groep tot wat ze behoren. Dus ik wil eindigen met twee concrete toepassingen. Eerst voor de kinderen die op school zijn. Kan jij omgaan met kinderen van iedere groep in jouw school? Of dat dan nu de slimme groep is, of de minder slimme groep, of dat de christenen zijn of niet-christenen, of dat dat de blanke kinderen zijn of de kinderen van een migratieafkomst. Kan je omgaan met alle kinderen, alle klasgenoten. Dat wil niet zeggen dat je hoeft te behoren tot die groep, maar wel dat je gekend bent als iemand die oprecht is, die eerlijk is, die betrouwbaar is, die vriendelijk is. En dat je gekend staat voor iemand die een vriend wil zijn voor allen, ongeacht welke groep dat ze toebehoren. En dan ook voor de volwassenen die niet meer op school zijn. De wetgeleerde vroeg de vraag: wie is mijn naaste? En het antwoord die hij kreeg van Jezus is: jouw vijand. Dat is geen gemakkelijk antwoord. Zijn er bepaalde mensen of een groep van mensen waar jij angst voor hebt? Misschien zelfs afschuw voor hebt. Dat je een negativiteit voor voelt. Dat je je bedreigd door voelt. Maar ik wil u aanraden om eerst en vooral te bidden voor die mensen. Als we gaan bidden voor mensen die we moeite mee hebben, dan gaat God onze harten verzachten. Het is veel moeilijker om negatieve emoties of gevoelens te hebben tegen opzichte van mensen als we voor hem bidden. En de tweede, neem een stap van toenadering naar hen toe. Neem het initiatief. Zeg ik je goeiedag of ga in gesprek met hen. Toon iets van liefde naar hen toe. Overkom die angst voor het onbekende. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer wij die muren die wij als mensen bouwen tussen andere mensen, wanneer dat wij die overstijgen in Jezus zijn naam, wanneer wij de kloof tussen mensen, in de kloof tussen culturen kunnen overbruggen omwille van Gods liefde voor ieder mens, wanneer Gods geest werkzaam is in onze harten en Gods geest onze harten verzacht voor ieder mens, dan kunnen wij als de kerk Gods liefde zichtbaar maken. Dan kunnen we weerspiegelen wat het betekent dat God ons zo lief heeft gehad dat ze zijn zoon heeft gestuurd naar de aarde. Dan bouwt God zijn koninkrijk. En dan doen we dat samen. Laten we samen afsluiten met gebed. Hemelse Vader, wij danken u voor uw liefde die toch boven alle grenzen gaat. Dat u die kloof tussen hemel en aarde hebt kunnen overbruggen. Omwille van uw liefde voor ons. En wij weten, Heer, dat wij ook hetzelfde liefde moeten tonen aan anderen. Heer, u weet dat het soms moeilijk is voor ons om, ja, onze vijand als het ware lief te hebben. Mensen die we schrik voor hebben. Mensen waarmee dat er geen klik is. Heer, en we bidden dat u ons wilt helpen om toch die mensen lief te hebben met uw liefde. En dat u ons ook de moed wilt geven om naar hen toe te stappen. En ja, onszelf te zijn, ons liefde te tonen als christenen. Dat we mogen een vriend zijn, ook zelfs voor de vijand. In Jezus' naam. Amen.
Ik weet dat de kindjes het heel goed hebben gedaan. Zo lang weer blijven staan. Zo sterretjes. En we gaan ons slotlied nog een keer samen zingen. Samen is veel leuker. Is dat hè? Oh. Ja. En omdat ze zo fijn geweest zijn, hebben we natuurlijk een trektaartje voor de kindjes. Ze mogen binnenkomen.